Ik heb een paar keer in de krant gelezen dat er een moeder haar kind in de auto liet zitten. Nou, dat kan je bijna niet geloven dat dat bestaat. Een keer een moeder die moest de kind naar de crèche toe brengen en ondertussen moest ze nog een boodschap doen, liet ze de kind in de auto zitten. En ze had niet meer door dat de kind er zat, want er was in slaap gevallen. En in een enkel geval zelfs was het een keer dat het kind overleed. Dus toch niet te geloven. Nou, zo zegt de Bijbel ook in Jesaja 49, van zou een moeder haar kind ooit vergeten? En dan zegt de Heer erachter, zelfs al zou dat zo zijn, ik zal u nooit vergeten. Ik vergeet jou nooit. Soms zijn er ook tijden in mijn leven dat er allerlei mensen waar je op denkt te kunnen vertrouwen, mensen waar jij van houdt en waar je van denkt dat ze van jou houden, opeens in de steek laten, moeilijke dingen gebeuren. En dan is het altijd zo bemoedigend dat God daar is. In de moeilijkheden moet je altijd oppassen dat je niet horizontaal gericht raakt. Maar daarom is het goed dat we vanmorgen ook met de aanbidding begonnen. Want als je met de aanbidding begint, dan ga je de aandacht weer op God richten. En als je de aandacht op God richt, dan komt het goed. Maar richt je de aandacht op elkaar, dan kom je van de ene spanning in de andere spanning. En daarom is het goed vanmorgen om met elkaar wat te overdenken uit Psalm 121, het volgende plaatje. En ik lees dat voor uit het boek. Normaal gesproken mag je theologisch voor mij het boek niet gebruiken. Maar het boek vertaalt dingen wel soms zo warm en mooi. Hoewel ik in de nieuwe vertaling ook de psalmen echt warm vertaald vind. Dus ik lees dat voor uit het boek. Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp verwachten? De Heer helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Hij zal voorkomen dat u valt. Want hij is uw beschermer en slaapt nooit. Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit. De Heere is uw beschermer. Zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft ook hij altijd bij u. Overdag zal de zon u geen kwaad doen. 'S nachts de maan niet. Altijd is hij bij u. De Heere beschermt u tegen elke kwaad. Hij beschermt uw leven. De Heere beschermt u waar u ook gaat. Niet alleen vandaag, maar altijd tot in eeuwigheid. Dank u, Heer, dat we met elkaar in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Dank u dat u hier bent, Heer. We willen luisteren wat u te zeggen heeft. Geef ons de genade dat uw woorden, dat ze ons hart raken. Want we willen ons u vasthouden. Leg uw hand op ons, Heer, en dat u uw woord zendt. En dat u genezing brengt in alle delen van ons leven. In Jezus' naam. Amen. Volgende plaatje. Deze psalm is een hele bekende psalm. Ik denk dat dit de psalm is die mij het meest gevraagd wordt over te spreken bij bijzondere gelegenheden. Net psalm 23. Omdat het een psalm is die ons allemaal heel erg raakt. Alleen de omstandigheden waarin deze psalm geschreven is, is wat anders dan bij ons. Wij denken aan onze mooie geasfalteerde wegen. En ook in Israël is dat tegenwoordig, dat het gewoon een modern westers land bijna is, behalve alle opgravingen. Maar in die tijd was dat niet zo. Want de mensen gingen van hun eigen plaats op naar Jeruzalem. En als ze naar Jeruzalem toe gingen, moesten ze over steenachtige en hobbelige paden. En ze deden dat normaal gesproken overdag. Maar als de zon erg warm was, dan gingen ze ook 's nachts. En er waren heel wat gevaren. Nou zeggen heel veel vertalingen, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? De Statenvertaling doet dat wat anders. Die zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Nou heeft het geen zin om daar een twist over te hebben wat nou de waarheid is. Maar ik denk de gedachte zoals die in de MBG, de MBV, ook in het boek staat, dat dat het meest benadert wat deze psalm naar voren wil brengen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Ik weet niet of je wel eens in een berglandschap bent geweest. Nou is dat leuk als je gaat skiën. Maar als je in een berglandschap bent en het is donker, dat is bedreigend. Je weet niet wat er gaat gebeuren. In die tijd waren er altijd allerlei rovers die mensen hun leven brachten. En zo zijn er zoveel gevaren. Het volgende plaatje. Nou, zo is het ook in ons leven. We krijgen allemaal met bergen te maken. Bergen van moeilijkheden. En we zeggen dat ook in onze taal. Ik zie er tegenop als een berg. En dat klopt ook. Een berg is imponerend en reusachtig. Nou, dat kan in je leven ook zo zijn. En wij hebben altijd de neiging om over bergen te praten. Maar je moet niet over de bergen praten. Op zijn hoogst kan je er tegen praten. Maar over praten, dat is het slechtste wat je kan doen. Want je wordt nog meer geïmponeerd door wat je ziet, de omstandigheden die er zijn. Nou, we leven in een tijd waar economisch gezien het allemaal wat minder gaat. En je ziet zelfs de veelverdieners hebben het moeilijk, omdat er een paar duizend euro van hun salaris en andere dingen afgaan. Maar het is wel waar. We leven in een tijd waar iedereen weer moet leren een weg te vinden wat goed voor ons is. Alleen, ik hoor ook steeds vaker dat mensen werkloos worden. En dat is echt afschuwelijk in deze tijd. Het kan op allerlei andere gebieden liggen, dat je ernstig ziek bent. He? Ook dat is er elke weer, ook binnen de kerk van Jezus Christus, dat de mensen ernstig ziek zijn. Problemen in gezinnen en huwelijken zijn aan de lopende band. Maar ook binnen de kerk, inderdaad, kan een moment zijn dat we het moeilijk met elkaar hebben. Maar dan is het heel belangrijk, hoe gaan we daarmee om? En je zou eigenlijk kunnen zeggen, moeilijkheden zijn altijd een testcase. Waar staan we nou als gemeente? We bestaan bijna 50 jaar. En er zijn heel wat schommelingen geweest. Hoogtepunten, dieptepunten. Maar elke keer bracht openbaar wat er eigenlijk in de gemeente zit. Want als het goed gaat, je hebt feest met elkaar en je viert allerlei dingen, nou dan kan het gewoon niet op. Maar er zitten allerlei dingen in ons hart die er zitten en die moeten er toch uit. En God wil dat. En daarom is het ook zo dat wij, ook als kerk, soms met moeilijke dingen te maken krijgen, gewoon dingen moeten eruit komen. God wil ons zuiveren, hij wil ons reinigen. Want de kerk is de bedoeling dat er zo'n aantrekkingskracht vanuit gaat naar de wereld, dat de wereld denkt, daar moet ik zijn. Nou, dat is nog niet altijd zo. Maar de Heer wil ons wel op een hoger level brengen. En daarom is het goed ook met elkaar niet te schrikken van deze dingen, maar gewoon geloof erin te hebben. We hebben met elkaar gezongen, Jezus, ik geloof in u, ook wat onze gemeente betreft, heb geloof in de Heer. Heb vertrouwen erin dat de kerk van Jezus Christus is en de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. Alleen die bergen die zijn niet zomaar verdwenen. En hoe kom je daaruit? Het volgende plaatje. En dan roept de psalmdichter eruit, van waar komt mijn hulp? Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar vooral 's nachts lijken problemen groot. Als je met dingen zit en dan word je 's nachts wakker, dat beneemt je gedachten. En dat is ook zo. Dat is bij alle dingen zo. Molshopen lijken opeens hoge bergen. Ik merk dat bij mezelf ook. Als er allerlei dingen zijn en ik ga naar de wc toe en ik ben altijd snel wakker. Dus dan het eerste wat in mijn kop komt, dat is dat. Dan ga je erover nadenken. Want in de nacht komen dingen bedreigender op je af en groter dan ze in werkelijkheid zijn. Van waar komt mijn hulp? Waar komt als kerk onze hulp vandaan? Het volgende plaatje. Nou, als mens zijn we geneigd, als we een probleem hebben, om naar vroeger te kijken. Hè? Als je wat ouder wordt, sommigen nog ouder als ik, dan heb je de neiging terug te kijken naar het verleden. Maar als je oplossingen zoekt, moet je nooit naar het verleden kijken. Op zijn hoogst kan het verleden je bemoedigen en zeggen, God heeft onze toen doorgehaald, dat gaat hij weer doen. Maar het is nooit zo dat het op dezelfde manier op te lossen is. En dat is me goed ook. Want anders had ik al lang een handboek erover geschreven. Ik kom ook nog wel eens een keer met allerlei problemen in gemeente in aanraking. Anders had ik echt een handboek erover geschreven. Maar dat bestaat gewoon niet, omdat elk probleem is weer anders en heeft een andere oplossing nodig. En wie heeft de oplossing? God. Niet de VPE, niet de mens. God heeft de oplossing. En wij moeten met elkaar leren luisteren wat God nu als oplossing voor deze tijd ziet. En als je als kerk langer bestaat, moet je altijd oppassen dat je toch niet je verleden meeneemt in vandaag. Je ervaringen, positief, negatief. Maar de kerk moet niet als vroeger zijn, de kerk moet als vandaag zijn. En de kerk is op weg naar een toekomst. En een geweldige toekomst. En God wil ons meenemen. He? Wij willen als je ouder wordt altijd stabiliseren. En daarom hou ik van jonge mensen die willen veranderen. Nou, ik ben wel oud wat leeftijd betreft, maar ik wil altijd veranderen. Weet je waarom? Omdat God dat wil. God wil gewoon een kerk, wat de Bijbel zegt, die zonder vlek en zonder rimpel is. Dat wil zeggen, die werkelijk een beeld is van hem. En daarom oplossingen zoals vroeger? Ik denk het niet. Het volgende plaatje. Ook onze eerste neiging is, dat is ook als het persoonlijk in problemen zit, dat je met een ander mens gaat praten. Ja, en dat is begrijpelijk. Maar de tekst die in het midden van de Bijbel, exact in het midden van de Bijbel staat, is Psalm 118. Vers 8 en 9. En daar staat dat het beter is om op God te vertrouwen dan je vertrouwen in mensen te stellen. Nou, daarom moet ook het eerste zijn. Daarom vond ik het fantastisch. Timo begon hier met zijn mededeling aan het begin van de dienst. Maar we zijn met aanbidding begonnen. Zo hoort het. God eerst en dan wij. Eerst op hem gericht zijn. En dan komen we met onszelf. Want als ik bij God begin, dan heb ik ook de kans, hoe God over de dingen denkt, dat ik er ook zo over ga denken. Begin ik zelf te praten, en sommige mensen hebben die neiging, dat altijd van dit en dus. En die beginnen meteen heel veel te praten. Maar als je meteen heel veel gaat praten, kun je naar God luisteren. En het allerbelangrijkste is, dat geldt voor alle dingen. Ook als je in financiële problemen zit, niet meteen naar een mens toe. Als er in je gezin problemen zijn, niet meteen naar een mens toe. Tegenwoordig heb je overal een coach voor nodig. Maar de eerste bij wie je altijd moet zijn, is bij God. Alleen wij zijn geneigd, en het wordt ons door bepaalde hulpwetenschappen ook nog gestimuleerd. We moeten eindeloos praten, 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 praten. Maar het brengt je niet dichter bij God, integendeel. Want hoe langer je over je problemen praat, zonder dat je de God bij betrekt, je problemen worden zo groot, dat je God niet meer ziet en dat je niet meer de oplossingen ziet. Want de bedoeling van moeilijkheden zijn altijd dat ze ons dichter bij de Heer brengen en niet van de Heer af. Het volgende plaatje. Het valt me op dat de psalmdichter daarom als antwoord geeft van waar komt mijn hulp? Dan stelt hij het heel duidelijk, mijn hulp komt van de Heer. En ik heb het wel eens verteld, hè, daarom staat ook in de meeste vertalingen het woord Heer of Heren met 4 of 5 hoofdletters, allemaal prima. Maar dat is de naam Yahweh. En het is grappig, als je een nieuwe vertaling hebt, de NBV, dan staat er voorin dat ze erover ingezeten hebben. Hoe gaan we die naam nou vertalen? Nou, dan ze hebben gedacht aan de aanwezige. Dat is een leuke vertaling. De eeuwige, hè, want de Joden hebben het altijd over de eeuwige. De enige. Sommigen hadden als advies de levende of de naam. En iemand zei zelfs de onnoembare. Allemaal leuke namen. Maar het is om te kijken hoe kunnen we de Heer omschrijven. En de NBG vertaalde het zo. Ik ben die ik ben. De onveranderlijke God. Maar wat ik zo leuk vind is dat de nieuwe vertaling, die vertaalt, ik zal er zijn. Want eigenlijk het woord wat in het Hebreeuws vertaald wordt, wordt in drie tijden gebruikt. Zowel in het verleden, vandaag en in de toekomst. Alleen daar hebben wij geen woord voor. En dat is wat er eigenlijk in zit. Onze God, onze Heer is iemand die in alle tijden tegelijk leeft. En God is overal evenveel tegenwoordig. Vroeger en vandaag en de toekomst. God is zo groot dat in elk deel hij in alle tijden tegelijk aanwezig is. Alleen ik vind het erg mooi vertaald. Ik zal er zijn. En dat is dus ook voor ons met elkaar, persoonlijk, maar ook als gemeente, een geweldige bemoediging. Mijn hulp komt van de Heer. En wat zegt de Heer tegen ons? Ik zal er zijn. Ik laat je niet in de steek, rotzooi maar een eind raak. Ik zal er zijn, zegt God. Degene die ik in het verleden was, zal ik vandaag zijn. En die ik in het verleden vandaag ben, die zal ik in de toekomst zijn. En wat dat betreft is de onnoembare ook nog ineens zo gek. Hoe fijn het ook is wat een mens voor je kan doen. De hulp van God gaat boven alles uit. Volgende plaatje. Dan wordt de Heer genoemd, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is heel wonderlijk. Binnen de kerk hoor je bijna nooit over de schepping praten. Waarom? Dat is eigenlijk heel gek. De duivel vindt de eerste hoofdstukken van Genesis heel erg belangrijk. Ja. En die heeft mensen wijs gemaakt dat God de wereld niet geschapen heeft, maar dat je gewoon het gevolg bent van een oerknal en allemaal dingen die allemaal toevallig ontstaan. Maar deze psalmdichter zegt, mijn hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En waarom noemt hij dat nou net specifiek? Nou, als je in problemen zit, moet je niet op je problemen gericht zijn, maar op de Heer. En wie is die Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft? In heel veel van de psalmen vind je die uitdrukking. En dat is waar wij met elkaar rekening mee mogen houden. Onze God, daar zijn we op gericht. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En wat is dan daar de kracht van? Nou, ik heb een paar dingen bedacht waarom het geweldig is dat de Heer van hemel en aarde is. In de eerste plaats, de aarde en de hele wereld is van God. Alles is van God. Jij bent van God, je geld is van God, je huis is van God. Alle dingen, de kerk is van God, we zijn van Hem. Alles is van Hem. In de tweede plaats, God is persoonlijk betrokken bij de schepping. Als je bijvoorbeeld ziet hoe elk detail door God gemaakt is. He, wij proberen het te beschrijven, maar als je een oog gaat ontleden dat God dat gemaakt heeft. En het is alsof deze psalmdichter ons wil zeggen, dezelfde God die de wereld, de hemel en de aarde gemaakt heeft, die dat oog zo minutieus gemaakt heeft, elk detail, je oor, alles. Want jij denkt natuurlijk, waarom zit al dat vieze spul in mijn oor? En je moet me met dat wattenstiftje in je oor zitten. Ja, toch heeft de functie. Anders was het niet zo geweest. Ik snap ook nog steeds niks. Waarom muggen er nou eigenlijk zijn? Vervelende dingen als je met vakantie bent. Maar ze zijn er. Dus een mug heeft zijn functie. Alles heeft zijn functie. God weet wat hij doet. Zelfs de dingen waarin ik denk, moet dat nou? Ja, dat komt niet omdat het nou zo slecht is, maar dat ik het niet snap. Elk detail, en God is erbij betrokken. God heeft het gemaakt. En wat me ook opvalt in de hele Bijbel, en de Joden snappen dat ook beter, die verbinden God als schepper altijd met de rest. Want we hebben de schepping losgemaakt van de rest. Maar dat is niet waar. Dezelfde God die de wereld geschapen heeft, is ook die de wereld verlost. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. God houdt van zijn schepping. En God laat zijn schepping gewoon niet los. En als God in staat is om iets uit niets te scheppen, zou hij dan niet een wonder kunnen doen? Mensen die niet in de schepping geloven, die geloven ook niet in een wonder. En die zeggen, nou ja, Maria, zwanger van de Heilige Geest, dat kan gewoon niet. Ja, maar is voor God de peulenschil. Want als God in staat is uit niets iets te scheppen, Zou hij dat niet kunnen? Daarom zegt de psalmdichter, mijn hulp is van die Heer die erbij betrokken is, die wonderen kan doen, die uit niets iets kan maken en die door zijn liefde de schepping in stand houdt. God blijft trouw aan zijn schepping en die God, daar komt onze hulp van. Die God die in het begin alle dingen gemaakt heeft, die houdt nog steeds van ons. Is nog steeds trouw, doet nog steeds wonderen. Elk detail is er nog steeds bij betrokken. Die God roepen wij hulp in. Want misschien weten jullie dat ook wel. Kijk, je kan tegen elkaar wel zeggen, ja, ik begrijp je. Maar er zijn zoveel dingen die we van elkaar niet begrijpen. De diepste dingen snap je helemaal niet van elkaar. En daar moet je ook niet je best voor doen. En geeft ook als echtpaar, ga elkaar niet zitten beschuldigen. Ja, maar je begrijpt me niet. Nee, dat klopt ook. Maar er is één die je perfect begrijpt en dat is God. Hij heeft jou gemaakt, want je bent geen mislukking. Elk detail in je leven, of je nou klein, groot, dik, dun, allerlei formaten, maar je bent er niet toevallig. God is bij je leven betrokken. Hij houdt van je. En die God, daar komt onze hulp vandaan. Volgende plaatje. En dat is waar wij aan moeten wennen. God is altijd groter dan welk probleem ook. Welke moeilijkheid ook. Gods mogelijkheden zijn boven alles verheven. Dat las ik ook in Jesaja 2 en ook in Micha 4 staat hetzelfde visioen. Dan staat er ook dat de berg van het huis des Heren zal verheven zijn boven alle andere bergen. Wat hij doet is boven alles verheven, is altijd groter, is altijd machtiger, heeft meer mogelijkheden dan wij. En dat is onze God. Alleen ben je met je probleem bezig, dan zie je dat niet. Maar vanmorgen, omdat we God aanbeden hebben, denk je, oh ja, zo is het. Dat is de werkelijkheid. Blijf het zien zoals God het ziet. God is groter dan het grootste probleem. Volgende plaatje. En dan zegt de psalmdichter, hij zal je voet niet laten wankelen. Nou, die paden waren zo onherbergzaam. Je kan er zomaar afvallen. En dat is wat wij met elkaar moeten leren. Niet het pad is het probleem, maar blijf ik op dat pad. Kijk, stel je voor dat je een halve bol hebt. Nou, als er problemen zijn, moet je altijd zorgen dat je bovenin blijft. Want dan blijf je staan. Maar of je nou naar de ene kant afzakt, of naar de andere kant, je valt. En dat is de kunst daarom, als er moeilijke dingen in je leven zijn, om op het pad te blijven. Want dat pad is niet het probleem. Wij denken, dat is het probleem. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik op het hoogste punt blijf. Ik moet zorgen dat ik bij mijn oog op God gericht blijf houden. En anders dan glij ik naar beneden in allerlei dingen waardoor je in problemen komt. Want het allerbelangrijkste is, ik moet dicht bij Jezus blijven. Hoe ik met de problemen omga, daar gaat het om. Want problemen maken mij niet aan het wankelen, maar ik kom aan het wankelen als ik niet op de top blijft, dan is het net een glijbaan of de ene kant of de andere kant. En de een vlucht een beetje beter en de ander vecht een beetje beter. Maar het is allebei hetzelfde, je ligt allebei op je gat. Maar de bedoeling is niet dat de kerk van Jezus op zijn gat ligt, maar de bedoeling is dat we op de top blijven. En als we daar blijven, dicht bij Jezus, dan zul je zien dat het goed komt. Want de psalmist belooft, hij zal je voet niet laten wankelen. Dus het is niet, ik doe zo mijn best om niet te wankelen. Nee, de Bijbel zegt, hij zal je voet niet laten wankelen. Hij waakt over je leven. Hij is trouw over alle dingen. Volgende plaatje. Hij kan je voor struikelen behoeden. Jonas 24 en 25 zegt dat ook, dat wij een God hebben die ons voor struikelen kan behoeden. Die ons voor uitglijden kan behoeden. Nou, wat zijn omstandigheden waar je de neiging hebt om uit te glijden? In Psalm 73 wordt datzelfde gebruikt. Hè? En dan staat er over Asaf, die naar de voorspoed van de goddeloze kijkt. En dan staat er, en bijna was ik uitgegleden. Dus zodra je gaat kijken naar het gedrag van mensen, dan glij je uit. Als ik elke keer weer in moeilijke situaties naar mensen blijf kijken, had ik hier vanmorgen niet meer gestaan. Want dan glij je uit. En dan heb je allerlei redenen en heb je geen vertrouwen in mensen. En je bent al lang alles kwijtgeraakt omdat je gestruikeld bent, omdat je uitgegleden bent. Maar wij moeten niet uitglijden. De bedoeling is dat hij ons voor struikelen kan behoeden. En wanneer ga ik struikelen? Wanneer ga ik wankelen? Als ik opstandig tegen God word. Is echt, als God je vijand wordt, heb je gewoon een probleem. Want God is je vijand niet. Als je naar andere mensen gaat kijken en dat je denkt, dat is oneerlijk, ga je het verliezen. Ga niet op die manier met dingen gewoon aan de slag. Maar blijf je oog op de Heer gericht houden. Want Hij is in dit proces. Ik vond het mooi, Timo, dat je dat zei. God is in dit proces. Of het nou leuk is of niet. Maar God is in dit proces. De duivel heeft het nakijken hier. En die heeft geen enkele autoriteit. Of geef hem dat wel. Nou, geef hem een grote schop. Een schop nam eruit. Want in de kerk van Jezus Christus is de duivel niet de baas. Jezus Christus is de baas. En we gunnen hem helemaal niks. Alleen, ja, dat wij kunnen omstandigheden komen, dat als je niet oppast en je niet aan de Heer overgeeft, dat je struikelt over allerlei dingen. Maar de Heer wil ons daarvoor behoeden. En daarom moet je als kerk gewoon zeggen, wij komen hier goed doorheen. Het komt goed met onze kerk. Wij komen hier doorheen. Wij leren ervan. Wij komen dichter bij elkaar. We worden een krachtige gemeente. Het is net als bij een bevalling. Elke keer dat er een wee is, komt er een stuk meer leven tevoorschijn. Nou, de bedoeling ook is dat deze kerk meer leven tevoorschijn gaat brengen. Het volgende plaatje. God sluimert niet en slaapt niet. Ik zou dat ook wel eens willen. Mijn bed hooguit slaap ik erop, maar dat is het dan ook. Maar het lijkt me zo fantastisch, zoals God die slaapt gewoon nooit. Ja, ik heb het nodig. Dat heb ik al lang ontdekt. Als ik het niet doe, gaat het niet goed met me. Maar God gewoon nooit. Is dat niet geweldig? Onze God sluimert nog slaapt. Hij heeft altijd zijn ogen goed open. En hij let op zijn kinderen. En dat zit bijna in je systeem als ouders. Weet je dat nog? Bij mij wel. Ze hoefden maar te kikken of ik hoorde het. En dat zit er zo diep in dat het nou nog zo is. Maar dat is eigenlijk omdat je vader en moeder bent. Echte vaders en moeders die hebben dat gewoon. Niet omdat je zo neurotisch bent. Maar jouw kind, dat is van jou. Daar ben je mee verbonden. En dat is bij God exact hetzelfde. Dacht je dat God, dat hij gewoon sluimert en slaapt. Als jij het moeilijk hebt. Nee, dat duurt niet. Dat is gewoon niet waar. Hij weet heel goed wat jou overkomt. En hij weet ook wat we aan kunnen. En soms schreeuwen we wel eens hard. Maar dat is niet omdat God doof is. Maar omdat wij soms zoveel emoties hebben dat we het uitroepen. En van mij mag dat. Hè? Nederlanders hoort dat niet. Moet je altijd heel netjes gedragen. Je mag net huilen. Niet te veel. Je moet niet te boos worden, want dan ben je alweer ongeestelijk. En als je een eigen mening hebt, ben je alweer rebels. Stop er gewoon mee. We hebben een God die niet sluimert of slaapt. En die met ons leven verbonden is. En als ik hard roep, dan luistert hij echt niet beter dan als ik het zachtjes doe. Maar de Heer zegt, goed zo, als jij denkt dat dat werkt, prima joh, doe dat maar. Volgende plaatje. Want God ontgaat gewoon niets. Weet je, ik vind dat een geweldige tekst in Exodus 12 vers 42. Als het volk Israël uit Egypte uitgeleid wordt. En dan staat er. En het was een nacht van waken voor de Heer. Dus eigenlijk zegt dat vers. God was goed wakker op dat moment. Weet je waarom? Nou, omdat zijn volk uitgeleid werd uit Egypte. Zijn volk had het moeilijk. En het was een nacht van waken voor de Heere. Een geweldige uitdruk. Het is alsof de Bijbel zegt, zoals een mens wakker ligt van allerlei dingen, omdat er wat staat te gebeuren, zo is het bij God exact hetzelfde. Hij was goed wakker die nacht. En dat is wat ons betreft precies hetzelfde. He? Als er moeilijke dingen in je gezin zijn, moeilijke dingen in je huwelijk, moeilijke dingen in de kerk, God is goed wakker. God slaapt niet. Hij weet wat er met zijn kinderen gebeurt. En laat je daarom niet door de duivel wijs maken dat God je vergeten is. Want dat is gewoon niet waar. Is een leugen, dat is jouw gevoel. Maar God is goed wakker en ontgaat hem niets. Het volgende plaatje. Wel 3 keer wordt de Heer genoemd de bewaarder of de wachter van Israël. Hij waakt over ons leven. Weet je dat geborgenheid en veiligheid een van de meest fundamentele eigenschappen voor een mens is? Ik heb het al eens gezegd. Wat een mens meest nodig heeft is dat hij geliefd is. Dat hij weet dat hij van waarde is. Dat hij ergens bij hoort. En de 4e meest fundamentele eigenschap voor een mens is dat je je veilig voelt. Nou, zoveel psalmen. Vanmorgen werd psalm 91 nog gelezen. Waarom is dat fantastisch? Nou, als je het moeilijk hebt, dat je weet, we zijn veilig. De Heer is onze bewaarder. Hij let op ons en hij is met ons verbonden. En juist 's nachts, als de vijanden op een laffe manier erop uit zijn om allerlei dingen aan te richten. Het volgende plaatje. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Nou, in warme landen is schaduw heel belangrijk. Voor ons als Nederlanders is, als er maar even wat zon is, dan zitten we in de zon. Wat de resultaten ook na jaren zijn, of onze huid van perkament is, maakt niet uit, maar wij willen in de zon zitten. Maar het is heel wonderlijk, in warme landen zie je dat nou nooit. In warme landen zie je nou nooit, dus ik zie nou nooit, dus een Filipino, die gaat dus echt, als de zon schijnt. Oh. Nee, dat is altijd een Nederlander. Niet de Filipino. Waarom? Nou, die kijkt anders daar tegenaan. Die zoekt altijd bescherming. Die zoekt verkoeling. Wij willen de zon omdat we gewoon licht willen zien. Hebben dat niet zoveel zien heel vaak. Maar voor een mens in het Midden-Oosten, in het Oosten, is schaduw ongelooflijk belangrijk. Want de schaduw zorgt ervoor dat je verkoeld bent, dat je veilig bent, dat je beschermd wordt tegen de hitte. En ik vind dat een mooie gedachte. Want weet je, wanneer heb je alleen maar een schaduw? Nou, als er ook iemand is die daar aanwezig is. Die er vlakbij is. Kijk, als ik er niet ben, dan is mijn schaduw er ook niet. Je kan niet schaduwticketje doen als er niemand is. Dus je schaduw is er als jij er bent. En dan zegt de Bijbel, de Heer is een schaduw aan je rechterhand. Nou, dan moet de Heer daar dus zijn. Ja, dat klopt ook. Waar jij bent, daar is God. Onafscheidelijk met hem verbonden. Hij laat ons nooit alleen. En de Joden begrijpen dat beter, omdat in hun land ze daar altijd mee bezig zijn schaduw te vinden. Maar de Bijbel zegt dat de Heer onze schaduw aan de rechterhand is. Waar ik ben, daar is God. Net als een soort advocaat die je nooit alleen in je leven laat staan en het opneemt voor zijn kinderen. Nou, dat is, kijk, dat is het waardeloze bij een christen die al lang christen is. Zegt, oh, dat weet ik al. Maar je weet het niet. Want weet je, het eerste wat in een oorlog eraan gaat, is de waarheid. En het eerste wat eraan gaat in een oorlog is dat mensen elkaar afhakken. En wat ik tot mijn beschaming vaak zie als er problemen in kerken zijn, opeens zijn ze geen christen meer. Tenminste voor mij niet meer. Want ze gebruiken allemaal methoden die niet bij een christen passen. Want God is mijn schaduw. Hij is mijn advocaat. Hij is bij mij. Waar ik ben, daar is God. Ik ben nooit alleen. Zelfs al laat een ander mij in de steek. Zelfs al doet een ander waar ik van vind dat het mij beschadigt als mens. Of mij verwondt, of hoe je dat ook noemt. Maar God is aan mijn rechterhand. Hij wijkt niet van mijn leven. En dan worden er twee dingen in het volgende plaatje. Er wordt zelf de zon genoemd. En de zon, dat zijn de gevaren die zichtbaar zijn. Die openlijk zijn. He? In de Bijbel lees je ook een keer dat er een jongen een zonnesteek heeft. Nou, daar hoef je in Nederland meestal niet zo bang voor te zijn. Misschien van de zomer was het een keer ook bijna 37 graden. Maar het gebeurt bijna nooit. In Nederland zou je bijna nooit een zonnesteek oplopen. Maar in warme landen, als je dan geen schaduw zoekt, krijg je last van een zonnesteek. En dat zie je in de Bijbel bij de Sunamitische vrouw. Dus overdag, dingen die zichtbaar zijn, er kunnen allerlei dingen zijn waardoor je openlijk aangevallen wordt in je leven, het volgende plaatje. Maar blijkbaar kunnen er ook 's nachts dingen gebeuren. Kijk, in de tijd van de Bijbel had men niet de medische kennis die men nu heeft. Dus men verbond heel veel ziekte ook met de zon en met de maan. Daarom noemen ze ook die waarschijnlijk epileptische jongen een maanzieke knaap. Omdat het iets met de maan zou hebben. Maar ik denk dat vooral de dichter hier bedoelt, 's nachts zijn er allerlei dingen. Dat is altijd gemeen. Dat is sluipend. Dat is sluw. Het zit bij je voordat je het door hebt. En dan belooft deze psalmdichter dat ook de maan ons niet zal schaden. Het lijkt wel of in deze psalm ook een bepaalde klimax zit. Het volgende plaatje. En dan zegt hij: de Heer behoedt je voor alle kwaad. Wat een bemoedigende gedachte. De Heer zal me voor alle kwaad behoeden. Dan zeg je: nou, ik ben wel ziek. Ik heb wel problemen. Ja, dat klopt. Jij hebt een ander idee van wat goed en kwaad is. Dat is het probleem. Wij denken: goed is wat ik prettig vind. Goed is wat leuk is. Wat lekker is. Waar ik voordelen van heb. Dat is goed. En kwaad is alles wat mij belet om daaraan te beantwoorden. Maar God heeft er andere ideeën over. Ik las een uitspraak van Nietzsche. Ook een man die wel andere gekke dingen gezegd heeft. Maar het was erg goed. Hij zegt: wat mij niet doodt, dat sterkt mij. En daar heeft hij gelijk. God zal ervoor zorgen dat er in jouw leven nooit iets gebeurt wat jou kapot maakt. Dat is onmogelijk. Dat lijkt wel eens zo. He, misschien heb je ook wel uitgeroepen: Heer, het water staat op mijn lippen. Ik kan niet meer. Maar dat is waar de duisternis ons zit te benauwen. Want deze belofte geldt voor ons allemaal. Hij boert je voor alle kwaad. God belooft dat hij je zal je beschermen tegen alle dingen waar jij van denkt dat ze je kapot maken. Daarom moet je van deze psalm ook geen theologie maken. He, sommige mensen hebben dat ook met psalm 91 gedaan. Alsof het zo is dat je niks kan overkomen. En als een christen wat overkomt, zeg je: oh, hoe kan dat nou? Ben een christen. Ja, maar dat is jouw idee. Ik zeg niet dat een christen niks kan overkomen. Maar één ding weet ik zeker: het zal me nooit kapot maken. Want dat is wat God belooft. Hij behoedt je voor alle kwaad. Hij houdt echt van ons. Want God kijkt niet alleen naar dit leven, maar die overziet alle dingen. Volgende plaatje. De MBG zegt niet dat hij over ons leven waakt, maar hij zal je ziel bewaren. Ja, dat is wel hetzelfde als het leven, maar dat laat vooral zien de binnenkant die moet bewaard blijven. Hoe ik met de dingen omga, dat moet bewaard blijven. Moeilijkheden brengen altijd naar buiten wat op de bodem van je ziel leeft. Omstandigheden kunnen moeilijk zijn, maar daarom hoef ik niet ten onder te gaan. Daarom moet ik ook niet zeggen: jij bent het probleem. Ik was van de week op een vergadering en er was er iemand die ging weg en die zei: ja, maar jullie maken me boos. Dus jij bent het probleem. Dat is helemaal niet waar. Dus je zegt: jij maakt me boos, je liegt gewoon. Dat is niet waar. Jij maakt je boos daarover. Dat is jouw keuze, dat doe jij. Moet je niet het probleem bij de ander leggen. Want de Heer wil mijn ziel bewaren. Die wil ervoor zorgen dat de omstandigheden mijn leven niet bepalen, maar dat er rust in mijn ziel is. Wat blijkt alleen? Er zit nog een hoop onrust. En er zit nog een hoop eigen gerechtigheid. En er zit nog een hoop trots en hoogmoed. Want we weten elke zonde aan te wijzen, behalve dat. En het komt eruit. En het is nodig. Maar de Heer belooft dat hij mijn ziel zal bewaren. Dat ik beschermd blijf erin en dat het me niet kapot maakt. Ik haal altijd het voorbeeld aan voor de ouderen onder ons. Die weten dat nog toen Attie, de eerste vrouw, dat ze kanker had. Dat ze zei, als God denkt dat ik het aan kan, dan kan ik het aan. En die uitspraak vergeet ik mijn hele leven niet meer. En dat is waar. Dat is gewoon zo. Want God bewaart je. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen kunnen gebeuren, ook als kerk. Daarom ben ik er blij mee dat jullie vanmorgen er ook zijn en gaan niet lopen. Want dit is gewoon de plaats waar je bent, van de mensen waar je van houdt. En laat je ziel bewaren. Laat God je ziel bewaren. Als dat niet gebeurt, weet je, ga je dit immers doen. En je gaat allerlei dingen zeggen waar je later denkt, waarom heb ik dat gezegd? Dat heb je nu nog niet door, maar over een poos wel. Laat je ziel bewaren. Blijf dicht bij Jezus. Volgende plaatje. En dan zegt de psalmdichter, de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Dus je hele reis, van voor tot het einde, van het begin tot het eind, van jong en oud, daar ben je veilig. De laatste. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, elke dag. Elke dag die nog gaat komen. Daarin houdt God de wacht. En waakt die over ons leven. Wat een rustgevende gedachte. Dus ook vanmorgen. Degene die met moeilijkheden in hun gezin zitten. God houdt de wacht over je. Over je kinderen. Of je kinderen dat nou willen of niet. Of ze het zien zitten of niet. Dat maakt allemaal niet uit. Maar de Heer houdt de wacht. Over jou en over je gezin. En die waakt over deze dingen. En dat doet hij tot in aller eeuwigheid. Nou, dat zorgt ervoor dat we het met elkaar aan kunnen. Dat we kunnen zeggen, Heer, het komt goed met ook persoonlijk, maar ook als kerk. Nou, het laatste plaatje, het allerlaatste plaatje. Daarom is dat iets wat ik altijd tegen mijn kinderen, de volgende. Of staat hij er niet meer op? Ja. Mijn kinderen weten dat. Dat zeg ik altijd. Het komt goed. Dat is voor mij een gevleugelde uitspraak. En dat geloof ik met mijn hele hart. Geloven jullie dat ook? Zullen we dat zeggen? Het komt goed. Dat is echt de waarheid. Dat is niet een soort hersenspoeling. Maar dit is wat je met je gedachten moet vasthouden. Dank u Heer dat we vanmorgen hier mogen zijn. Dank u dat u de psalmen heeft gegeven. Niet met allerlei theologische dingen doorspekt. Maar gewoon een psalm uit het hart. En dat is wat we vanmorgen met elkaar ook nodig hebben. Niet allerlei hoogdravende dingen, maar gewoon dat we ons begrepen voelen. Dat we weten dat u bij ons bent. Dat u over ons leven waakt. En dat u er bent, persoonlijk, maar ook als kerk. En ik prijs u ervoor dat u zo'n God bent. En daarom willen we elkaar ook bijzonder aan u opdragen. Heer, en als we met elkaar belijden dat het goed komt, willen we beleiden dat we niet afhankelijk van mensen zijn. Ik bid u voor Albert, een dekker van de VPE, geef hem grote wijsheid. Maar uiteindelijk komt onze hulp van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Een God van wonderen. Een God van genezing. Een God die relaties herstelt, die wonderlijke dingen doet. En willen dat met elkaar beleiden dat we dat geloven, dat hij een God van wonder bent. En dat hij alle dingen nieuw zal maken. Heer, wilt u ons dicht bij u houden? We zingen dat wel eens. Eigenlijk is het te gek dat we dat tegen u zeggen, maar zo werkt het wel. Heer, alstublieft. We vertrouwen onszelf niet en elkaar soms ook niet. En daarom zeggen, Heer, houd me dicht bij u. Heer, wilt u zorgen dat we op de top blijven van die helling. En niet afglijden nog naar de ene kant en de andere kant. Dat we dicht bij u blijven. Heer, open onze ogen. Dat we u mogen zien. Dat we vanuit genade mogen leven. Genade door uw bloed. Voor mij, maar ook voor een ander. Heer, en ik dank u dat we uit mogen zien wat u gaat doen. En dat u wonderlijke dingen doet. Het is net als in ons eigen lichaam. Ons eigen lichaam wordt eigenlijk constant ververst. En ik geloof dat we één keer in de 7 jaar gewoon helemaal nieuw zijn. Dat elke cel ververst is. Heer, en als u in deze kerk dingen wil verversen voor een nieuwe toekomst, doe het, Heer. Opdat uw glorie openbaar komt. En geef elk mens de genade om dicht bij u te blijven, te gaan lopen. Niet in pijn dingen te ontvangen. Want ook daar moeten we zo voor oppassen. Tegenwoordig noemen we alles onze pijn. Heer, bewaar ons ervoor dat we bij u komen. Want u bent de God die van ons houdt. Zegen deze gemeente op een bijzondere manier. En u weet dat mijn hart hier ook altijd is blijven liggen. Stort uw genade hierover uit. Ik ben benieuwd wat u gaat doen. En ik geloof het met mijn heel hart. Het komt goed. In Jezus' naam. Amen.